Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Van harte welkom in deze eredienst waar onze eigen predikant, dominee Tramper, voorgaat. In deze dienst zal proponent E. Bogert, Ernst voor de meesten van jullie, worden bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht voor Israël. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 27 juli hoopt in de morgendienst proponent M.D.J. van Spronsen uit Amsterdam voor te gaan. In de avonddienst hoopt dominee H.G. van der Ziel uit Waarden voor te gaan. Vanmiddag begint de dienst om 14:30, om 14:30. Dan zal dominee E. Bogert zijn intrede doen als predikant met een bijzondere opdracht. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om de dominee en zijn vrouw een hand te drukken. Voor degenen die zich hebben opgegeven voor de broodmaaltijd, is er tussen de diensten van vandaag koffie en een broodmaaltijd in het verenigingsgebouw, de oude school naast de kerk. Het gebouw hier naast de kerk. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken van de gemeente. En dan in het bijzonder aan Olivia van de Bogert uit Driebrugge. Artsen hebben afgelopen week aangegeven dat stamceltransplantatie de enige mogelijke behandeling voor haar is. Vermoedelijk vindt deze ingrijpende behandeling Deo Volente in september plaats. En we denken ook aan de heer Kees van den Berg uit Nieuwekerk aan de IJssel, die gunstige uitslagen ontving van artsen in het ziekenhuis in Leiden. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst toe, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. 1 Korinthe 1, vers 24. Laten wij samen gaan zingen, Psalm 135, en daarvan het eerste en ook het tweede couplet. Prijs de naam van uw God, zere knechten, hier vergaart. En wat er verder volgt, 1 en 2 van Psalm 135. Stel ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen we in antwoord daarop uit Psalm 125, het vierde vers. Geef Heer de goede uw zegen. En wat er verder volgt, 4 van 125 na het amen op de heilige en goede geboden van de Heere onze God. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat in 2. Hij spreekt als volgt. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij samen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst, de opening van de schrift en de verlichting van ons verstand. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed voor ons, dat wij vanmorgen hier samen mogen komen, op deze plaats. U zij daarvoor de dank, dat komt u zo toe. Dat wij u erkennen voor uw genade die zo groot is. Wij zijn hier als gemeente bijeen in een bijzonder uur. U gaat spreken. Wat dit moment van de week het belangrijkste maakt. U zelf gaat het woord nemen. U, God. Die in uw lieve Zoon in genade omziet naar mensen. U hebt zelf vanmorgen een boodschap voor ons, heel persoonlijk. Geef ons daarvan een diep besef. Maak onze harten teer en ontvankelijk. En dat het vanmorgen mag komen tot een ontmoeting met u. Heren, wij zijn ook bijeen en dat maakt dit uur ook zo bijzonder en ook vreugdevol om onze geliefde broeder Ernst Bogert te bevestigen in het ambt van predikant. U bracht hem afgelopen week hier in ons midden en vandaag in de gemeente met zijn vrouw en kinderen. U baande de weg vanuit Jeruzalem naar Wader. En hij mocht veilig met zijn gezin terugkeren na een bewogen tijd die hij in Israël het huis van uw volk doorbracht. Geef hem vandaag uw zegen, Heere. Geef oog op u, Heer Jezus, dat hij u mag zien. Dat hij mag zien dat u hem ziet. Zalft u hem met uw Heilige Geest. Leid hem in uw woord. Laat hem wonen in uw woord in hem. En brengt u hem straks met zijn gezin weer terug in Jeruzalem. Opdat hij daar het werk weer ter hand mag nemen. En dan als dienaar van uw woord en voor velen. Jood en heiden een gids mag zijn tot u, Heer Jezus. De koning der koningen. Die ook de koning der Joden is. De leeuw uit de stam van Juda. Dierbaar Godslam. We bidden voor Johanna, zijn vrouw. Zegen haar. In haar hartelijke liefde ook voor uw volk, Heer Jezus. Uw volk is mijn volk. Omring haar met uw genade. Draag goede zorg ook voor haar. En dat bidden we ook voor de kinderen. Wilbert en Sarah. Simon, Josephine. Cecilia. U weet wat in hen omgaat. Bijzondere dag voor hen. Als ze hun vader straks zien knielen. Ja-woord horen uitspreken. Neem ze als goede herder onder uw hoede. Zegen de gehele familie. De ouders. Voor wie dit uur ook veel zal betekenen. Denk aan hen in genade. De familie Bogert. De familie Simon. We dragen beide families aan u op. En heren, we bidden voor al die mensen die Ernst op zijn weg zal tegenkomen. Studenten. Maar ook anderen. Mogen ze komen tot kennis van u, Heer Jezus. Overtuig van de grootste nood hier van zonde en schuld. Laat het kwaad van de zonde zien. Maak u, Heer Jezus, zichzelf, door zijn bediening ook, aan zondaren bekend. Dat mensen vastlopen, worden wie ze zijn, verloren zondaar. Want daar toch wilt u zichzelf juist toch openbaren als de zaligmaker van Jood en Heiden. Ons nulpunt is toch juist ook uw trefpunt, Heere. Daar brengt u alles mee, daar geeft u zichzelf en het geloof erbij. Opdat wie roemt, roemen in u alleen. Zegen Israël, uw volk, Heer Jezus, waarvan u koning bent. Vervul de belofte die er toch voor dit volk zijn. Ik zal Israël vergaderen als een herder zijn kudde. U heeft het gezegd. En u belooft ook, heren, bij monden van uw profeet. Ik zal terugkeren tot Sion. Ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal worden geheten stad van waarheid en trouw en gerechtigheid. Ja, u zegt, oude mannen en oude vrouwen zullen zitten op de straten van Jeruzalem. Met een stok in de hand vanwege de veelheid der dagen. En de straten vervuld met jongens en meisjes spelend. Laat het werk van Ernst er een klein schakeltje in zijn. Geef hem trouw aan uw woord, aan de schriften, aan de belijdenis. Op uw woord heb ik gehoopt. Heere, zegen ook de volken om Israël heen en in Israël zelf, mensen in Gaza. We denken ook aan de druzen in Syrië. Zoveel geweld geeft u vrede, uw heil. We bidden om een zegen ook voor het werk van Stichting Kama. In Jeruzalem, andere plaatsen, alle die erbij betrokken zijn. Dat het ook mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden om een zegen voor de stichting Messias Belijdende Joden. Wilt u alle werk ook gebruiken in uw dienst. Heere, wees zelf vandaag in ons midden. Wees met hen die het moeilijk hebben, die een kruis dragen. Ziek en zwak zijn. We bidden ook in het bijzonder voor Olivia. Ernstig bericht voor ons jonge gemeentelid. Ach Heere, wilt u met haar zijn. Haar ouders, heel het gezin, ingrijpende weg die ze gaan. Wilt u hen dragen? Wees met de Heer van den Berg. Geef hem ook al wat nodig is, dat hij met alle zegeningen aan uw voeten terecht mag komen. Heren, zo dragen we elkaar aan u op. En ieder die een taak heeft, geeft u wat nodig is. De broeders die meedoen aan de handoplegging. De organist, de koster, thuisfrontcommissie, de broederkring, kerkenraad. Dank voor alle die een bijdrage leveren aan deze dag. mag ze uitmonden in de eer van uw naam, Heere. Daar is het u toch om begonnen. Dat zegt u zelf. Dit volk heb ik mij geformeerd. Het zal mijn lof verkondigen. Zegen ons bij de bediening van uw woord. Leid ons door uw geest. We vragen het u. Onverdiend uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan de schriften openen in het Bijbelboek Romeinen, de brief van Paulus. Twee gedeelten, eerst Romeinen 1 vers 8 tot 17, aansluitend Romeinen 15 vers 7 tot en met 13. Romeinen 1 vanaf vers 8, daar luidt het woord van de Heere als volgt. Ten eerste dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welk ik dien in mijn geest in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten uwer gedenken. Alle tijd in mijn gebeden biddend, of mogelijk mij nog de enige tijd, goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht meedelen, ten einde u versterkt zal worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u, door het onderling geloof, zowel het uwe als het mijne. Maar ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, maar ben tot nu toe verhinderd geweest. Opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Bij de Grieken en barbaren, bij de wijze en onwijze ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om ook u die te Rome bent, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid, een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Daarom neemt elkaar aan, zoals ook Christus ons heeft aangenomen, tot de heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar is geworden der besnijdenis vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Zoals geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En wederom zegt hij, wees vrolijk, gij heidenen met zijn volk. En wederom, loof de Heere al gij heidenen en prijst hem al gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaïe, en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop, vervulle u met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezing. Laten we nu samen ter inleiding op de verkondiging gaan zingen. Psalm 147, het eerste en ook het tiende vers. Ondertussen is er ook de dienst van de offeranden. De Heere zegene u en ook de gave die u voor zijn dienst in liefde mag afzonderen. 147, het eerste en ook het tiende vers. gemeente, het waren in de 19e eeuw twee goede vrienden. Hudson Taylor en John Wilkinson. Beide afkomstig uit Engeland, beide theoloog, beide werkzaam in het Koninkrijk van God. Taylor woonde in China. En hij verkondigde het evangelie aan tal van Chinezen. En was voor velen tot rijke zegen. Wilkinson verbleef in Londen. En hij verspreidde er het woord onder een grote Joodse gemeenschap in de stad. En was voor vele Joden een leidsman tot Christus. Aan het begin van elk nieuw jaar stuurde Taylor aan Wilkinson een cheque, waarmee hij een bepaald geldbedrag overmaakte. En op die cheque schreef hij altijd in kleine lettertjes een korte boodschap. Eerst de Jood. Romeinen 1, vers 16. Enkele dagen later volgde dan stevast de reactie van Wilkinson. Ook hij gaf aan Taylor een geldbedrag. Ook hij gebruikte daarvoor een cheque. En ook hij schreef op die cheque een klein woordje ter bemoediging. Weet je wat? Nou, je raadt het al, hè? En ook de Griek. Zo vulden beide theologen elkaar aan. Eerst de Jood en ook de Griek. Beide waren bewogen met zondaren op weg naar de eeuwigheid. En waren ervan doordrongen dat geen mens zonder het evangelie kan. Beide zagen dat bij de verkondiging van het evangelie de Joden voorrang hebben boven de heidenen. En beide zagen ook dat bij de verkondiging van het evangelie de Heere de heidenen niet uitsluit, maar wonder van genade insluit. En zo waren beide mannen een instrument in de hand van de Heere om Jood en heiden Christus te prediken. En die gekruisigd. Eerst de Jood en ook de Griek. Het is dit woord waarbij we vandaag met Gods hulp willen stilstaan. U op het punt staan om uw broeder Bogert in het ambt van dienaar van het woord te bevestigen. En het is voor ons een grote vreugde en voorrecht om dat vandaag te mogen doen. Wat betekent dit nu wat Paulus hier opschrijft? Voor ons, maar ook in het bijzonder voor u. Romeinen 1 vers 16 en 17 is het uitgangspunt voor vandaag, ik lees de tekst graag nog een keer aan u voor, waar Paulus opschrijft: ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, want de gerechtigheid van God wordt erin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Tot zover. Thema voor de prediking: eerst de Jood en ook de Griek. Twee aandachtspunten. We letten in de eerste plaats op de wezenlijke eenheid die er is tussen Jood en Grieken. Hebben beide hetzelfde nodig. Beide aangewezen op het evangelie, dat hopen we uit te werken. In de tweede plaats blijvend onderscheid. Daar staan we ook bij stil. De Joden hebben voorrang op de heidenen. Wat wil dat zeggen? Dus eerst de Jood, ook de Griek, wezenlijke eenheid, blijvend onderscheid. Gemeente, Paulus wil graag een bezoek brengen aan de gemeente van Rome. Hij is er nooit eerder geweest, heeft er wel veel over gehoord. Hij kent de mensen, sommigen zelfs bij naam en toenaam. Ik verlang er naar u te zien, schrijft hij in hoofdstuk 1 vers 11. Hè, opdat ik enige van u geestelijke gaven zou mogen meedelen. Paulus schrijft de gemeente vanuit Korinthe. Omstreeks het jaar 47 na Christus. En dan zegt hij eigenlijk in die eerste verse: ik ga eerst naar Jeruzalem, naar de moedergemeente. En dan kom ik naar jullie in Rome. En Rome is in de tijd van Paulus een stad met zo'n 1 miljoen inwoners. En in die stad is een christelijke gemeente ontstaan, vermoedelijk gevormd door Joden die tot geloof zijn gekomen tijdens de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest in Jeruzalem, zijn teruggekeerd naar Rome, vormden er een gemeente. En bij die gemeente hebben in de loop van de jaren tal van gelovigen uit de heidenen zich gevoegd. Inmiddels zijn die gelovigen uit de heidenen meerderheid. En ja, die gelovigen uit de heidenen zijn toch wel wat gaan neerzien op de gelovigen uit de Joden. Hun ijver voor de feestdagen. Nou, hun inzet voor de voedselwetten. Moet dat nu nou allemaal nog per se? Is dat wel nodig vandaag de dag? De gelovigen uit de heidenen hebben er moeite mee. En ja, dat gaat ook wel gepaard met een zekere hooghartigheid. En dat leidt tot onderlinge spanning. En vandaar ook dat Paulus de pen opneemt en alvast vooruitlopend op zijn bezoek deze brief schrijft. Om te voorkomen dat de Joden en de heidenen al verder uit elkaar zouden groeien en het tot een breuk zou komen. Dat zou vreselijk zijn. Dat mag niet gebeuren. En Paulus wil maar één ding. Dat de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen zich verenigen en in harmonie en liefde samen de Heere dienen en voor hem leven. En daar geeft hij ook richtlijnen voor. Romeinen 14, 15. Richtlijnen. Om te gaan met onderlinge verschillen. Maar voordat hij dan die richtlijnen geeft, komt hij met het evangelie. Want is het juist niet het evangelie dat mensen aan elkaar verbindt? Dat harten in één laat smelten. En dat wezenlijke eenheid schept. Eenheid in Christus. De dierbare zaligmaker. Het evangelie. En Paulus is vol van het evangelie. Het heeft zijn eigen hart in vuur en vlam gezet. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, zegt hij in Romeinen 1, vers 16 en 17, hè, als hij kort het thema van de brief weergeeft. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want, zegt hij, het is een kracht van God tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Nee, zegt Paulus. Ik heb maar één verlangen. Dat doortrekt heel mijn hart om het evangelie te verkondigen. Om het uit te dragen aan Joden, aan niet-Joden. Aan wie het ook maar wil horen. Want niemand, geen mens ter wereld, ook u niet, kan zonder evangelie. Wat is het evangelie? Wel, zegt Paulus, een kracht Gods tot zaligheid. Het heeft kracht in zich. Ongekende kracht. Het ervaren. De kracht van het evangelie. Goddelijke kracht. Dynamis. He, staat er in het Grieks. Dynamiet. Kracht tot zaligheid. Ja. Het evangelie is in staat zondaren zalig te maken. Dat. En dat is ook precies wat zondaren nodig hebben. He. Onmisbaar nodig. Zondaar uit de Joden, zondaar uit de heidenen, hebben zaligheid nodig. U ook. Verlossing, redding, behoud. Wij allemaal. Waarom? Paulus werkt dat later in zijn brief ook uit. Daar begint hij eigenlijk meteen mee, vers 19. Waarom? Omdat wij onszelf in een ongekende ellende hebben gebracht. Zo diep dat geen mens in staat is om er zichzelf uit te verlossen. De ellende van, laten wij dat vanmorgen ook goed zien en realiseren. De ellende van zonde en de toorn van God over de zonde. Omdat wij met God hebben gebroken. Ergste wat we hebben kunnen doen. Zonder dat er enige reden voor was, hebben we onszelf van de bron van het leven afgesneden. Ons van God gescheiden. En daarmee onszelf onderworpen aan de dood. De eeuwige. Heb je dat al gezien? Zijn je ogen daarvoor al geopend? Zie je het vanmorgen? Van huis uit, niemand zalig. rampzalig. Maar naast het grote wonder, we hoeven hier geen punten zetten, er is evangelie. En dat evangelie is nu in staat om te doen wat niemand kan doen, Jood nog heiden, namelijk zalig maken. Verlossen uit die grote diepte van rampspoed en ellende en brengen tot het hoogste geluk. Eeuwig leven in de nabijheid van God. De schepper van hemel, zee en aarde die zo heerlijk is, vol van glorie, aanbiddelijk. En dat nu, zegt Paulus, dat doet het evangelie. Daar is het evangelie toe in staat. Het verlost zondaren van zichzelf. En van de dood. En de toorn van God waaronder je verkeert als je onverzoend bent. Dat kan nu het evangelie. Het evangelie verlost, redt. We hebben redding nodig. Niet een andere levensstijl. Redding. Het evangelie redt. Red van de dood. En het maakt van vijanden van God vrienden van God. En van tegenstanders voorstanders. Van verlorenen verlosten. Ik hoop dat de Heere, geliefde broeder Bogaert, je dat in Israël met eigen ogen ook laat zien. Hè? De kracht van het evangelie. Dat het zoveel kracht in zich geeft. Dat je daar getuige van mag zijn. Hè? Dat het evangelie, ook door je eigen bediening, de harten inwint van Joden, Arabieren, Druzen, noem maar op. En dat velen door je bediening mogen komen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Het is een kracht tot zaligheid, het evangelie. Let wel, Paulus zegt het evangelie van Christus. Het evangelie, dat wil het zeggen, dat op zijn bevel, op zijn gezag uitgaat. In zijn naam. Op zijn autoriteit. Daartoe roept Christus zelf dienaren. En zendt hij ze zelf uit. Wanneer hij wil en waarheen hij wil. En zo zendt hij ook u, broeder Bogaert, uit naar Israël. Zo bijzonder, hè? Het stond ook zo mooi op de kaart afgedrukt. Vanuit Wader naar Jeruzalem. En dat om daar in zijn naam het evangelie uit te dragen en te verspreiden. Je gaat niet op eigen houtje. En ook niet op eigen initiatief. In zijn naam. Gezonden door hem. Hij zelf staat erachter. Het is niet uw zaak. Zijn zaak. En dat is ook tot troost. Hè? En tot bemoediging. Als je mag volgaan. Onderwijs geven. Heren. Ach, het is toch niet mijn zaak. Hè? Ik sta hier toch niet voor mezelf. Heren, doet u het. Tot moed en tot troost is dat. Evangelie van Christus. Maar dat betekent ook, tweede betekenis, het evangelie met Christus als inhoud. Dat over Christus gaat. En over Christus alleen. Over de parel van grote waarde. De schoonste van alle mensenkinderen. Die als een diamant is. En als je in het licht van de Heilige Geest op deze diamant mag zien. Dan zie je steeds weer nieuwe facetten oplichten. Al wat aan hem is. Is geheel begeerlijk. Christus is de grote inhoud van het evangelie. Het evangelie gaat niet over ons. Dacht ik altijd. Is niet zo. Het evangelie gaat ook niet over wat wij moeten doen voor God. Daar gaat de wet over. Maar het evangelie gaat over Christus en over wat hij heeft gedaan voor ons. Dat maakt het evangelie tot evangelie. En wat heeft Christus gedaan? Wel, dat zegt Paulus in vers 17. Hij spreekt over de gerechtigheid van God die in het evangelie wordt geopenbaard. Gerechtigheid van God, ja, gerechtigheid. Dat wil zeggen, wat wil dat zeggen? Hoe zou u dat zeggen? Ik vond altijd een moeilijk begrip eigenlijk wel. Toen ik jong was, moet je ook echt een student in onderwijs. Hè? Wat is nou gerechtigheid? Gerechtigheid, dat is dat je volmaakt bent. Helemaal in lijn met de wet van God. De goede geboden. Helemaal. Onbevlekt. Zonder de minste zonde. totaal. En dat je betaalt voor al je zonden. Dat je de straf die God op de zonde uitzet, dat je die draagt. Het oordeel dat je betaalt, dat is gerechtigheid. Maar wie kan dat? Volmaakt leven en betalen voor de zonde, de straf van God dragen. Wie is daartoe bij machte? Dat is nu precies wat God je ook wil leren. Waaraan hij je wil ontdekken en blootleggen bij je. Dat je die gerechtigheid nu geheel ontbreekt en dat je die zelf niet kunt opbrengen. En dat je daarom in jezelf een verloren mens bent. Maar, er komt het. Wat God nu van ons vraagt. In de wet. Dat geeft hij in het evangelie. Christus. En zijn gerechtigheid. Want Christus heeft een volkomen gerechtigheid opgebracht. O, zo heerlijk, zo schoon. Nu heeft hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Ook voor ons het heidendom tentoongesteld. De gerechtigheid van Christus is zo heerlijk. Hè? Christus leeft volmaakt. Christus onderhoudt alle geboden vanuit het diepst van zijn hart. Kwam nooit een onvertogen woord over zijn lippen. Nooit borrelde een zondige gedachte in zijn hart op. En wat nu zo onbegrijpelijk is. Deze Christus die zo volmaakt is. Wilde zich de zonde laten toerekenen. Al de zonde. Zie hem vanmorgen aan het hout. Daar hangt hij. Die zelf geen zonde gekend nog gedaan heeft. Heeft God voor ons, zegt Paulus, tot zonde gemaakt. Ja, de grootste van de misdadigers. Op Golgotha aan het kruis. De ergste dief wilde hij worden. Dat is wat? Moet je als een dief in het dorp bekend staan, dan schaam je je toch. Hij wilde het worden. De grootste dief. De eerover van God. Ik zal betalen, Vader. En hij draagt de toorn van God. Hij laat zich eronder verzinken. En zo brengt deze Heer Jezus Christus gerechtigheid op. Hij is van God gegeven. De gerechtigheid van God. Hij is gerechtigheid. Och, dat hij dat nou heeft willen doen, hè. Ja, daar was hij niet toe verplicht. Vrijwillig gaf hij zichzelf. Voor mensen als u en ik. Broeder, als je dat gaat zien en keer op keer ziet, hè, dan komt er in je hart een verlangen, toch? Om zijn naam, mannenbroeders, uit te dragen, te verkondigen aan Jood en Heiden. En dat is ook waartoe de Heer je uitzendt. Om die gerechtigheid van Christus te verkondigen aan Jood en Heiden. Hoe krijgen mensen er deel aan? Dat is misschien wel jouw vraag. En als ik het mensen vraag, zeggen ze heel vaak, moet je veel om bidden. Maar Paulus zegt, door het geloof. Dat is het enige goede antwoord. Door het geloof. Ja, want hij schrijft hier ook, het is een kracht Gods tot zaligheid, het evangelie. Een ieder die gelooft. Geloof. Daar komt het op aan. En ieder die gelooft. Wat is geloven? Is dat iets dat je zelf moet opbrengen? Eraan moet toevoegen? Gelukkig niet. Als ik zelf zou moeten gaan geloven, verloren. De Heilige Geest schept het. En daar wil hij de verkondiging voor gebruiken. Het onderwijs. Door het evangelie. En dat is ook tot troost. Hè? Tot troost, jawel. Als je met ongeloof worstelt. Of als je het gaat verkondigen en je stuit op tegenstand. En op verzet. Dan mag je zien. Nee, maar ik breng geen mensen tot geloof. Maar de Heilige Geest doet het. En wat is dan geloof? Ach, als de Heilige Geest je tot geloof brengt, dan wordt het zo eenvoudig. Hè? Dan geeft hij je ogen om te zien op de Heer Jezus. En dan zie je dat hij in het evangelie zondaren om niet wordt aangeboden en dat hij u er niet van uitsluit. Hij geeft ogen van geloof en armen van geloof om hem te ontvangen en hem aan te nemen. En wie hem aanneemt door het geloof, die heeft hem ook vanmorgen. En wie hem heeft, die heeft gerechtigheid. En wie gerechtigheid heeft, ach, die mag worden verkondigd dat hij vrede met God heeft. Verlost is, zalig is en dat God in gunst en niet in toorn op hem neerziet. En niet om wat hij doet voor God, maar om wat God heeft gedaan in Christus voor hem. Uit genade alleen, door het geloof alleen, in Christus alleen. Dat is het evangelie. Is niet heerlijk? Zalig te worden door Christus alleen. En dat vraagt van ons niets, maar het geeft alles. William Tyndale is een Engelse reformator. Hij vertaalde in de 16e eeuw het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Engels. En toen gaf hij bij de inleiding een definitie van het woord evangelie. En hij schreef op: het betekent goede, blijde, vrolijke tijding die het hart van de mens verheugt en hem doet zingen, dansen en huppelen van vreugde. Wat zou toch heerlijk zijn als je dat gaat meemaken, hè? Dat Joden en Arabieren gaan huppelen bij de kotel. Dat de kinderen gaan juichen in de speeltuinen van Mea Sharim, bij de Jaffa-poort. Dat je ze mag ontmoeten. En dat ze zeggen: geloofd zij God die zijn genade niet alleen aan anderen, maar ook aan mij heeft groot gemaakt. En daarom draag het uit, broeder, het evangelie. Aan Jood en Heiden, beide hebben het nodig. Beide zijn op weg naar de ontmoeting met God. En beide kunnen God niet ontmoeten in zichzelf. Want dat is wat Paulus ook zegt. In Romeinen 3 vers 9, hè. Wij hebben tevoren beschuldigd, Joden en Grieken, alle onder de zonde. Niemand rechtvaardig. Heel de wereld verdoemelijk voor God. Ach, verkondig het evangelie. De Heilige Geest gebruikt het. Hij zal Joden en Arabieren, mensen in Nederland, waar ook, tot geloof brengen in Christus. En dan worden ze één in hem. Eén in de heiland. Zoals Paulus ook zegt, Galaten 3 vers 28. In Christus is nog Jood, nog Griek, nog dienstbare, nog vrije, nog man, nog vrouw. Maar bent u alle één in Christus Jezus. Zie. En daar kan je je in verblijden. Hè? Toch? Ook als je Joden hoort spreken over de rijkdom van de genade. Ik zat gisteren nog even te luisteren naar een Messias-beleidende Jood die vertelde over het geloof. En hij zegt: het geloof, ja, dat zet toch eigenlijk een dikke streep door onze trots. Want dat betekent dat je zegt: niet ik klim op tot God en ik doe alles voor God. Hij zegt: nee, maar geloven, dat betekent God daalt af tot ons en God doet alles voor ons. Hij zegt: is toch ongelooflijk vernederend. Ja, het vernedert ons en het verhoogt de Heer Jezus Christus. Heerlijk als dat mag gebeuren. Dan komt er wezenlijke eenheid. Maar dan blijft ook het onderscheid. Dat zegt Paulus ook, hè, met nadruk. Het evangelie is er eerst voor de Jood, ook voor de Griek. Dat zinnetje moeten we wel laten staan. Niet schrappen. Dat deed Marcion. Die haalde het weg. Niet doen. Ook niet overslaan. Erop letten. Eerst de Jood en ook de Griek. Als het gaat om de verkondiging van het evangelie, heeft de Jood voorrang op de heiden. De Jood heeft prioriteit. Zo wil God het. En daarom schrijft Paulus het ook zo op. En dat is niet omdat dit volk de eerste de beste is. omdat dit volk iets in zichzelf heeft waardoor het boven andere volkeren uitkomt. Nee. God zegt in Deuteronomium 7 vers 7, ik heb u verkoren niet omdat u zo groot of belangrijk was, maar omdat ik u lief had. Dat is de enige reden. Soevereine liefde. Israël heeft voorrang op de heidenvolkeren. Dat was zo. En dat is zo. En dat blijft zo. En dat is ook waarom Paulus, als hij het evangelie gaat verkondigen, altijd, hè, dat vind je in het boek Handelingen, eerst naar de synagoge gaat. Altijd. Handelingen 17 zegt, naar zijn gewoonte. Als hij in Thessaloniki komt, eerst naar de synagoge. In Berea, in Korinthe. En straks ook in Rome. Hè, als hij daar aankomt, dan laat hij eerst de leiders van de Joodse gemeenschap tot zich komen. Dat is zijn werkwijze. En dat komt omdat Paulus weet dat God een bijzondere band heeft met het Joodse volk. Ook vandaag. Ook vandaag. Daarom is het verkeerd om te doen of om te zeggen dat Gods liefde nu niet meer uitgaat in het bijzonder naar de Joden, maar naar de kerk. Alsof de kerk Israël vervangt. Dat klopt niet. Dat doet geen recht aan de unieke plaats die Israël inneemt in Gods heilsplan. In Rome begonnen de gelovigen uit de heidenen zo te denken. Hè? Zoals ook vandaag de dag nog velen doen. Israël heeft afgedaan. De taak van Israël zit erop. De Messias is uit dit volk voortgekomen. Nu is Israël een volk als alle anderen geworden. Wat? Erger nog, want ze hebben de Messias die uit hen voorkwam afgewezen. Nee. Nee, zegt Paulus. Er is een blijvend onderscheid tussen Jood en Heiden. En zie daarom maar niet op dit volk neer. Het is Gods volk. Het blijft Gods volk. Hun zijn de belofte, zegt Paulus in Romeinen 9. Niet hun waren de belofte, hun zijn de belofte. Het evangelie is er in het bijzonder voor het Joodse volk. Daarom is dat onderscheid ook zo van belang. God gaat met dit volk nog grote dingen doen. Dat schrijft Paulus ook, Romeinen 11. Vers 26. Ik wil niet, broeders, in Rome, in Wader, waar u ook vandaan komt, dat dit geheim u onbekend is, opdat u niet eigenwijs bent, dat de verharding voor een deel over Israël is gekomen, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingezameld. En alzo in die weg zal geheel Israël zalig worden. Dat is wat gaat gebeuren. Heel Israël zal zalig worden, dat wil zeggen velen, zullen zich als zondaar leren kennen. Wenen als ze zien op hem die ze doorstoken hebben. Als zondaar, maar ook zichzelf mogen reinigen in de fontein die er geopend is voor het huis van David, het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En dan zal heel de wereld zien. Het Joodse volk erkent Jezus van Nazareth als de Messias. Dan zal het Joodse volk een getuige zijn dat alle heil en de zaligheid en het geluk alleen in hem en in hem alleen te vinden is. En dan zullen vele heidenen ook tot geloof mogen komen. Want als de val van de Joden tot rijkdom is ter wereld, hoeveel te meer hun opstanding, dan zal de kennis van de Heere de aarde bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee. Dat gaat gebeuren. Dat is nabij. En er is er één die dat heel goed doorheeft. De vorst der duisternis. En die probeert er alles aan te doen om dat tegen te houden. Dat deed hij bij de eerste komst van Christus. Dat doet hij ook bij de tweede komst van Christus. Daarom is er antisemitisme. Ja. En daarom is er antizionisme. Weg met Israël, weg met de Joden. Het is om dit heilsplan te verijdelen. Maar het zal de vorst der duisternis niet lukken. Want de dag komt. Niemand kan ze tegenhouden. Of u het gelooft of niet, dat doet er ook niet toe. Maar het is al heerlijk om te geloven. Heel Israël zal zalig worden en Christus aanbidden als de priesterkoning. En dan zullen velen hun hart aan hem ophalen. Ze zullen één zijn met de heidenen die ook hun hart aan hem ophalen, tot glorie van Gods naam. En tegelijkertijd zal er dan onderscheid blijven. Joden, Joden, Grieken, Grieken, Nederlanders, Nederlanders. En daar gaat het in uitmonden. Heerlijke toekomst. Heerlijke dag. Daarom zegt Paulus zo treffend in Romeinen 15 vers 10. Wees vrolijk. U heidenen. Met zijn volk. Ja, vrolijk. Zing vrolijk vandaag. U die heiden bent. En verheugt u. Met de Joden. Die ook hun zaligheid mogen vinden aan de voet van het kruis. Bij de Heer Jezus Christus. Dit is de toekomst. Straks zal de wereld vervuld zijn. Met vreugde. Met vrolijkheid. Huppelende mensen. Zul je erbij zijn. U. Of niet? Ken je de zaligheid uit de Joden nog niet? Zie dan dat je in jezelf, als je zo hier zit, rampzalig bent. De toorn van God rust op een ieder die onbekeerd is. Denk dat, zie dat. Maar zie ook deze heiland, Christus Jezus. Hij hangt met armen uitgebreid aan het kruis. Wie is slecht? Ach, wend u tot mij. Word behouden. Dan mag je straks ook gaan zingen. Geloof zij God. Straks. En verlang naar die dag. Samuel Rutherford, daar stop ik ermee. Die deed dat ook. Die zag vurig uit naar de dag waarop Christus zichzelf als Jozef bekend zou maken aan zijn broers. Wat een dag zal dat toch zijn, zegt hij. Heerlijke dag, dag van vreugde, van verootmoediging en verwondering. Christus de bruidegom met zijn bruid, het Joodse volk in de armen. Ik hoop het mee te maken, er getuige van te zijn. Rutherford, is het ook uw taal? Loof de Heere, mijn ziel. En al wat in hem, in me is, zijn heilige naam. Amen. Laten we zingen Psalm 98, het tweede vers. 2 van 98. Wij gaan nu over tot de bevestiging van broeder Bogert. Daartoe lezen we eerst het formulier in een iets aangepaste versie. En de tekst luidt als volgt. Geliefde broeders en zusters, wij mogen vandaag in ons midden een predikant met bijzondere opdracht bevestigen, broeder Ernst Bogert, hier tegenwoordig. Hij zal in Jeruzalem namens Stichting Kama Nederland medeonderwijs en pastoraat verzorgen aan Arabische en Joodse studenten en als herder en leraar de gemeente van Christus in Israël dienen. Wij verzoeken u, broeder Bogert en alle aanwezigen, daartoe eerst te luisteren naar een korte uitleg op grond van Gods woord over de instelling en betekenis van het ambt van herder of dienaar van het woord. Dit woord leert ons allereerst dat God onze hemelse Vader uit het verdorven menselijke geslacht een gemeente wil roepen en tot het eeuwig leven wil vergaderen. Daartoe door een bijzondere genade de dienst van mensen gebruikt. Daarom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking van de heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Hier zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt een instelling van Jezus Christus is. Wat bij dit heilig ambt hoort, kunnen we gemakkelijk uit de naam afleiden. Want zoals het werk van een gewone herder is een hem toevertrouwde kudde te weiden, te leiden, te beschermen en daarover opzicht te hebben, zo is het ook met de geestelijke herders. Zij zijn gesteld over de gemeente die God tot de zaligheid roept en voor schapen van zijn weide houdt. Deze weide is niets minder dan de verkondiging van het goddelijke woord, met de daaraan verbonden bediening van de gebeden en de heilige sacramenten. Dat woord is de staf waarmee de kudde wordt geleid. Met dit woord wordt ook opzicht over haar uitgeoefend. Hieruit blijkt wat de taak van de herder of dienaar van het woord is. In de eerste plaats moet hij het woord des Heren, dat door de geschriften van de profeten en apostel is geopenbaard, grondig en getrouw aan de gemeente uitleggen. Hij zal het toepassen, zowel in algemene als in bijzondere zin. En dit zal hij doen tot heil van de hoorders door te onderwijzen, te vermanen, te vertroosten en te bestraffen, al nadat ieder nodig heeft. Hij verkondigt de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus. Met de heilige schrift weerlegt hij alle dwalingen en ketterijen die tegen de zuivere leer strijden. En dit alles wordt ons in de heilige schrift duidelijk kenbaar gemaakt. Want Paulus zegt dat de dienaar arbeidt in het woord. Op een andere plaats leert de apostel dat dit moet gebeuren naar de mate van het geloof. Ook schrijft hij dat een herder aan het betrouwbare woord dat naar de leer is moet vasthouden. Recht moet snijden. Evenzo zegt hij, wie profeteert, wie Gods woord verkondigt, sticht, vermaant en vertroost mensen. Op een andere plaats stelt Paulus zichzelf de dienaars tot een voorbeeld, als hij verklaart dat hij in het openbaar en bij de huizen de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus heeft geleerd en betuigd. Met name in de tweede Korinthebrief vinden we een treffende beschrijving van het ambt van dienaar van het evangelie, waar de apostel spreekt: al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf heeft verzoend door Jezus Christus en ons, de apostelen en herders, de bediening der verzoening heeft gegeven. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend, hun zonde hun niet toerekenend, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wat de weerlegging van de onzuivere leer betreft, zegt Paulus dat een dienaar aan het woord van God moet vasthouden om de tegensprekers te weerleggen en monden te stoppen. In de tweede plaats houdt het ambt van herder in, namens de gehele gemeente, openbaar Gods naam aan te roepen. Want de herders hebben met apostelen gemeen wat deze zeggen, maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Hierop doelt Paulus als hij aan Timotheus schrijft: ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en alle die in hoogheid zijn. In de derde plaats bestaat hun ambt uit de bediening van de sacramenten, die de Heere tot een zegel van zijn genade heeft ingesteld, zoals blijkt uit het bevel van Christus aan de apostelen en ook aan de dienaars van het woord: doop hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Evenzo heeft hij bij de instelling van het avondmaal gesproken: doe dat tot mijn gedachtenis. In de vierde plaats is het de taak van de dienaren van het woord met de ouderlingen de goede tucht in de gemeente van God uit te oefenen, de orde te bewaren en op zo'n wijze te regeren als de Heere heeft opgedragen. Want Christus zegt tot zijn apostelen, nadat hij over de christelijke tucht heeft gesproken: al wat u op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En Paulus wil dat de dienaars op een goede manier leiding geven aan hun eigen huisgezin, omdat ze anders geen zorg kunnen dragen voor de gemeente, noch haar regeren. Hierom worden de herders in de schrift ook huisverzorgers Gods en bisschoppen genoemd, opzieners en wachters. Ze hebben namelijk opzicht over het huis van God waarin zij arbeiden, opdat daar alles in goede orde en op gepaste wijze zal toegaan. En zij met de sleutels van het hemelrijk die hun zijn toevertrouwd openen en sluiten, overeenkomstig hun door God gegeven opdracht. Zij die geroepen zijn tot het herdersambt dragen bijzondere verantwoordelijkheid in de zielzorg, waarbij hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al dat wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Uit deze inzetting, uiteenzetting, kan men opmaken wat heerlijk werk het herdersambt is, omdat daardoor zulke grote dingen tot stand komen. En ook hoezeer dat ambt noodzakelijk is om de mensen tot de zaligheid te brengen. Om deze reden wil de Heere dat dit ambt te alle tijden zal blijven. Want als Christus zijn apostelen uitzendt om deze heilige bediening te verrichten, zegt hij: en ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Hieruit blijkt dat het zijn wil is dat deze heilige dienst te alle tijden op aarde wordt onderhouden. Want de personen tot wie hij spreekt waren sterfelijke mensen. En daarom vermaant Paulus Timotheus, hetgeen hij van hem gehoord had, toe te vertrouwen aan getrouwe mensen die bekwaam zijn anderen te leren. En evenzo beveelt hij Titus, nadat hij hem tot herder heeft bevestigd, van stad tot stad ouderlingen en opzieners aan te stellen. Gemeente, wij gaan nu over tot de daadwerkelijke bevestiging van broeder Bogert. Ik zal zo naar de knielbank gaan en ook broeder Bogert. Hij zal op enkele vragen zijn ja-woord geven. Daarna zal dominee Wolsheimer bij me komen en zullen wij samen de uitzending verrichten. Aansluitend zingen we Psalm 134 vers 1 en 2. En dan bij de derde regel van het tweede vers knielt broeder Bogert neer. En dan zullen de broeders die meedoen aan de handoplegging om hem heen komen staan. Wij zullen hem de hand opleggen en een tekst, een woord van de Heere meegeven. Als de laatste predikant dat heeft gedaan, dominee van der Ziel, zingen we opnieuw Psalm 134, nu het derde vers, zo mogelijk staande. Mag ik broeder Bogert vragen op te staan om antwoord te geven op de vragen die ik hem zal stellen. Omdat ook wij, om deze dienst in Gods kerk te onderhouden, nu een nieuwe dienaar van het woord bevestigen, er over dit ambt voldoende is gezegd, zo zult u, Ernst Bogert, antwoorden op de volgende vragen, opdat iedereen zal horen dat u gezind bent deze dienst op de juiste wijze te aanvaarden. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst bent geroepen? Ten tweede, Houd u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid. En verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn. Ten derde, belooft u uw ambt in overeenstemming met deze leer getrouw uit te oefenen en uw leer te sieren met een godvruchtige levenswandel. Belooft u geheim te houden dat wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen, dat u dat geheim houdt. En belooft u ook zich te onderwerpen aan de kerkelijke tucht volgens de orde van de kerk, wanneer u zich in leer of leven het ambt onwaardig zou gedragen. Wat is daarop voor Gods aangezicht en die van de gemeente uw antwoord?
Ja, ik van ganser harte.
Ernst, namens Kama Zending zend ik je uit als predikant van de Protestantse Kerk Nederland naar Israël om werkzaamheden te verrichten.
Vanuit het midden van de gemeente Gods te Wader zenden wij u als gezondene van Christus uit naar Israël. Onze hemelse Vader, die u tot deze heilige dienst geroepen heeft, verlichte u door zijn geest, versterke u door zijn hand en regeren u zo in uw bediening, dat u daarin dienstbaar en vruchtbaar mag wandelen, tot grootmaking van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Hooglied 1, vers 4.
En zodat je zegene met de woorden uit Jesaja 52, vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: uw God is koning.
Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Psalm 122, vers 6. Zijt getrouw tot in de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Openbaring 2, vers 10.
Broeder Ernst, ik geef u de woorden mee uit Micha 4, vers 2. En vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs, opdat hij van ons leren en van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.
O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen, en zwijg niet stil voor hem, totdat hij bevestigen en totdat hij Jeruzalem stellen tot een lof op de aarde. Jesaja 62, vers 6 en 7.
Zo weten dan het hele huis van Israël dat God hem gemaakt heeft tot een Here en Christus. Handelingen 2, vers 36a.
Johanna, mag ik je vragen naar voren te komen en neem gerust je kinderschaar mee. Als zij daartoe bereid zijn, dat is mooi om jullie gezamenlijk ook toe te spreken. Lieve gemeente van gelovigen in Jezus Christus, ik sta hier met veel trots en blijdschap in uw midden. Het is heel bijzonder om vanuit verschillende kerkelijke tradities ook te werken aan de uitzending van Ernst en Johanna. En u bent gewoon, heb ik begrepen net in de consistorie, om ambtsdragers die ingezegend zijn uit uw eigen midden ook weer uit te zenden. Dat is een behoorlijke lijst als ik dat zo even op me in laat werken. En dat is prachtig om te zien dat u nieuwe predikanten uit uw midden uitzendt. En dit keer zelfs naar Israël. Ik dank u daar hartelijk voor. Dank u wel voor de prachtige woorden uit de Romeinen 1, dominee Tramper. Indringende woorden, ze behoren tot de lievelingswoorden uit de Bijbel voor mij. En ik citeer ze altijd nog uit de Statenvertaling, ook al is mijn traditie een andere Bijbellezing gewend. Maar ik vind het prachtig, die diepe indringende woorden, dat wij die de schat van het evangelie hebben leren kennen, en ik hoop dat het ook voor u geldt, dat wij schuldenaar zijn. Schuldenaar zijn aan Grieken en aan heidenen of barbaren in de Statenvertaling, wijzen en onwijzen. Een zegswijze van Paulus om aan te geven, nou eigenlijk van iedereen. En dat het evangelie niet onze kracht is, niet de kracht van de dominee of de kerkenraad, maar een kracht van God, een dynamis. Daar komt ons woord dynamiet vandaan. Dus we zetten niet alleen Ernst uit en Johanna en hun kinderen om het evangelie te verkondigen. Maar als u straks door die deur naar buiten gaat, dan bent u ook een gezondene. Dan bent u diezelfde schuldenaar die een schat heeft leren kennen in de Heer Jezus. En mag u, niet op eigen kracht, maar met de dynamis van God, het geloof in Jezus Christus, in deze wereld aanwezig zijn. Wat is er mooier dan dat?
En dank u wel, kerkenraad, voor uw besluit om Ernst ook in uw midden als predikant te benoemen. Daar ben ik u heel erkentelijk voor en ook dominee Tramper. Ernst en Johanna, wat een moment om hier te staan met jullie. Jullie zijn al 2 jaar actief in Israël en ik zal het moment nooit vergeten dat de oorlog in Gaza begon naar aanleiding van de bloedige aanslagen. En jullie nog niet zo heel lang waren met jullie prachtige gezin. En wij dachten, oh, wat moet hier gebeuren? Wat ingewikkeld is dit? En ik ben heel erg dankbaar, ook vooral voor jullie kinderen, die zich zo veerkrachtig hebben laten zien in deze moeilijke situatie. En Johanna, de aandacht in deze dienst gaat natuurlijk een beetje naar Ernst uit, dat begrijp je wel. Maar we kunnen zo'n uitzending natuurlijk niet loszien van het gezin. Jij bent evengoed gezondene. Ik heb de sollicitatiepapieren nog even bijgehaald. En ik merkte dat jij echt het hart van een zendeling hebt. En de woorden waarmee jij het verlangen ook uitdrukt, die hebben me ook weer opnieuw geraakt. En ik dacht, hé, wij zenden niet alleen de vader uit, de man van het gezin. Nee, wij zenden het hele gezin uit. En we willen jou daar ook in erkennen als vrouw en moeder van dit gezin. In jouw specifieke gaven, ook met de mensen die jij op je pad tegenkomt, om hen met die dynamiet van God, met die dynamisch kennis te laten maken. En dan hebben we 5 kinderen. Ja, Wilbert, Sarah, Simon. Ja, zwaai maar even, Simon. Ja, Josephine en Cecilia. We hebben kort even gesproken afgelopen week en ik ben echt heel erg onder de indruk van jullie. Hoe goed jullie het doen en hoe jullie meeveren met alle omstandigheden. Gemeente, u moet er even nagaan dat uw eigen kinderen ergens zijn op een plek waar nu op elk moment de sirenes af kunnen gaan en dat u naar de schuilkelder moet. En zij hebben dat eigenlijk overgenomen alsof het de normaalste zaak van de wereld is, wat het in Israël helaas ook is. En Wilbert, je vertelde dat je Engels bijna volmaakt is. In elk geval is jullie Hebreeuws beter dan die van jullie ouders. Dat is ook zo ontzettend mooi om te zien. En dat kleine Cecilia er ook nog even zonder problemen Arabisch doorheen roert. Het is ontroerend om te zien hoe kinderen talen oppikken en zich mengen onder vriendjes en vriendinnetjes. Dat is een geweldige zegen. Ik wil jullie woorden meegeven als jullie officieel worden uitgezonden ook namens onze organisatie, waarvan ik hoop dat ze jullie ook mogen helpen op jullie weg. Woorden uit Deuteronomium 31. De Heere nu is het die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Ik denk dat die woorden van Jozua, die het ook niet bepaald makkelijk had toen hij Mozes moest opvolgen, mee mogen nemen richting het Heilige Land om daar jullie werk te doen. Dat zijn mooie dingen. Ik bid ook dat de Heilige Geest, zonder dat jullie het weten, wat dynamiet verpakt in jullie koffers. Niet de echte dynamiet natuurlijk, want daar is in het Midden-Oosten al veel te veel van, denk ik. Maar die kracht van God, om mensen ook te bereiken met het evangelie in jullie werk. Ik wil jullie danken en ik wil jullie zegenen in Jezus' naam. Vader, wilt u dit prachtige gezin zegenen? Ze zetten een grote stap om de veilige woonplek, die zo'n geweldige, mooie, hechte gemeenschap is, opnieuw te verlaten. En als predikant en als vrouw, als moeder van het gezin en als kinderen ook te mogen werken in Israël. Hoe moeilijk dat soms ook is. En ik bid dat zij het niet van zichzelf zullen verwachten, zoals de dominee ook al zei. Maar juist helemaal en alleen van u. En dat uw kracht mag doorwerken in al die gesprekken met mensen. In het Hebreeuws, soms misschien ook in het Arabisch. Om enige te bereiken met dat heerlijke evangelie. En zo zegenen we jou, Johanna, in jouw rol in dit gezin. Jouw vaardige handen als het gaat om mensen ook te verzorgen die in een hele slechte situatie terecht te komen zijn. En we zegenen jou in de talloze gesprekken die je hebt, ook op de begraafplaats. En jullie kinderen, we zegenen jullie met ook plezier om daar te wonen. En het licht van Jezus Christus in jullie levens ook uit te mogen dragen onder jullie vriendjes en vriendinnetjes. Amen.
Nog een enkel woord vanuit het formulier. Heb dan, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opziener heeft gesteld om Gods gemeente te wijden die hij verkregen heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. Heb Christus lief. Wijd zijn schapen. Oefen opzicht over hen uit, niet gedwongen of uit winstbejacht, maar vrijwillig en vol toewijding. Niet om over het erfdeel van de Here te heersen, maar om een voorbeeld van de kudde te zijn. Wees een voorbeeld van voor de gelovigen in woord en wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Volhard in het lezen van Gods woord, het vermanen en leren, en veronachtzaam niet de gave die u is gegeven. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw groei in alles zichtbaar wordt. Heb acht op de leer en volhard daarin. Verdraag als een goed soldaat van Christus geduldig alle lijden en verdrukking. Als u deze dingen doet, zult u zowel uzelf behouden als degene die u horen. En wanneer de overste herder verschenen zal zijn, zult u de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Maar omdat niemand uit zichzelf tot deze dingen in staat is, laten we God met dankzegging bidden. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijke geslacht door de dienst van mensen zich een gemeente te vergaderen tot het eeuwige leven. Wij bidden u, wil ernst door uw geest hoe langer, hoe bekwamer maken tot de dienst waartoe u hem hebt bestemd en geroepen. Wilt u zijn verstand verlichten om uw heilige schrift te verstaan. Leg hem de woorden in de mond om vrijmoedig de verborgenheden van het evangelie uit te leggen en te verkondigen. Geef hem wijsheid en moed om uw gemeente op de juiste wijze te leiden en in christelijke vrede bijeen te houden. Opdat uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede levenswandel zal groeien in getal en in goede werken. Verleen hem moed in alle voorkomende moeilijkheden die hij in zijn dienst zal ontmoeten, opdat hij, gesterkt door de troost van uw geest, tot het einde standvastig zal blijven en samen met alle getrouwe dienaren in de vreugde van zijn Here zal worden ontvangen. Verhoor ons, o Vader, door uw geliefde Zoon, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot zingen uit Psalm 68. En daarvan het 16e vers. En laten we dat, als dat mogelijk is, staande doen. Het 16e van Psalm 68. gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.